Thank you. Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook iedereen die te gast is of met ons meeluistert, van harte welkom. Vanmiddag leidt dominee A.J. Krol de dienst, hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst drie collectors. De eerste is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede voor de kerk en deze twee collectors worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte is voor de wijkas en die wordt gehouden bij de uitgang. Al deze collectors van harte bij u aanbevolen. Morgen op tweede paasdag bent u uitgenodigd voor de jaarlijkse sing-in. Dat is om 11 uur hier in de grote kerk. En vanaf 10:30 zal Arjan Versluis al improviseren op het orgel. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 173, vers 1, 2 en 4. Halleluja, lof zij het lam. En u vindt dit lied op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewend.
Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Vrienden, we nemen een ogenblik de gelegenheid om in stil gebed deze dienst aan God te wijden. Vrienden, we zijn hier bij elkaar in ons gemeenschappelijke geloof in de gekruisigde en opgestane Heer, die al zijn belofte waarmaakt, ook vandaag, ook voor ons. Ik mag u groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onze God drieënig. Amen. We zingen met elkaar gezang 217, Jezus leeft en ik met hem. We zullen samen bidden. Heer onze machtige God, we komen tot u en verwachten dat u uw hand naar ons uitsteekt. Niet omdat we dat waard zijn, heren, maar omdat er beloften liggen in de Bijbel. En alles wat u gezegd hebt, dat zult u waarmaken. Wilt u ons zeer nabij zijn? Wilt u ons helpen in het geloof? Wilt u ons helpen in het dagelijkse leven, zodat we met vreugde en zekerheid door deze wereld kunnen gaan en anderen kunnen helpen en uw naam verheerlijken. Wilt u ons nu een hele goede dienst geven, waarin onze gedachten bepaald worden bij datgene wat wezenlijk belangrijk is. Wilt u ons ervoor behoeden dat ze zodanig afdwalen dat we weer opnieuw alleen maar met onszelf bezig zijn en vergeten dat er hogere belangen in het spel zijn. Heere, wilt u door uw geest ons leiden in al uw waarheid tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Amen. We beleiden gemeenschappelijk ons geloof en ik zal u de geloofsbelijdenis voorlezen. Natuurlijk in de hoop dat iedereen daar amen op kan zeggen. En ik lees voor de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen als antwoord op de voorlezing van de geloofsbelijdenis van Psalm 19, vers 5. En laat ieder dan in zijn hart beamen, met alle gelovigen wereldwijd en de eeuwen door, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, enig geboren Zoon van God, voor alle tijden, geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden en verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.
Thank you.
Het paasevangelie. Natuurlijk, met Pasen. Alleen wil ik vanmiddag het zo doen dat ik ook wat argumenten aan u aanbied. Want we worden nog wel eens een keertje aangevallen op het geloof. Ik weet niet of u dat wel eens overkomt, maar dat overkomt mij geregeld. Dan zeggen ze, ach, je lijkt wel intelligent, maar je gelooft zulke domme dingen. Nou, hoe dom of hoe wijs is het geloof in de opgestane Heer? Daar gaan wij het vanmiddag over hebben. Ik lees aan u voor Lucas hoofdstuk 24, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we lied 214 uit het liedboek, de versen 1, 2 en 3. O morgen van verblijden. Lucas 24, vanaf het eerste vers. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover de schriftlezing. Thank you.
strijd in het veld vooraan. De overwinningsvaan. O, nu ik mocht aanschouwen. Aan mij niet meer
zoekt u de levende bij de doden. Die woorden uit vers 5, daar wil ik in het bijzonder bij stilstaan. We zingen zo meteen na de preek van Psalm 118, de versen 11 en 14. Psalm 118, de versen 11 en 14. Er staan geen liederen vermeld op het bord. De koster, die had het niet ontvangen. Nou ja, dat is spijtig, maar ik zal het zo meteen nog een keertje herhalen. Dan kunt u zich niet vergissen. Psalm 118 natuurlijk. Psalm 118, die psalm wordt gezongen met het paasfeest in Israël, het Pascha. De jubelpsalm die vervuld werd in Jezus. En als we dat straks gaan zingen, dan zeggen we, ja, zo is het. Zo is het. Wat zoekt u? De levende bij de doden. Maar dat wisten ze niet. Want het verslag van de opstanding brengt ons in contact met mensen zoals wij. Ze lijken zo sprekend op ons. We hadden gewild dat we daar de grote geloofshelden tegenkwamen. Niet van tevoren wisten, want ze hadden het kunnen weten. Jezus had het gezegd. Je kunt het destilleren uit de lezing van het Oude Testament, hun heilige boek. Maar ze hebben het niet begrepen. Ze wisten.
De liefde wint het van de haat. Maar ze dachten dat de haat gewonnen had. Het leven van de schepper wint het van de dood. Maar ze dachten dat de dood gewonnen had. Ze hebben helemaal nergens op gerekend. Het waren geen mensen die paaszondag opstonden, 's ochtends vroeg, en die dachten, zou er misschien iets gebeurd zijn? Gaan we vandaag nog iets bijzonders meemaken? Ze rekenden daar totaal niet op. Want ze wisten uit hun ervaring, dood is dood. De pijn die zoveel mensen, die we allemaal moeten lijden. Je had het zo graag anders gewild. Je hebt het anders gebeden. Je had het je anders voorgesteld. Maar als het dan gebeurt, dan heb je ook helemaal geen enkel houvast meer. Dus ze hebben specerijen klaargemaakt. Ze waren al begonnen met het balsemen van het lichaam van Jezus en ze waren er niet helemaal mee klaargekomen voor de Sabbat. En toen hebben ze gezegd, dan moeten we dat als eerste nog afmaken. Ja, niet dat er wat uitmaakt. Dood is dood. Maar als eerbetoon. Als laatste teken van liefde en respect. En daarna, ja, wat moet je daarna? Ze hadden zo geloofd in Jezus, in zijn woorden. Ze hebben gezegd, alsof de profeten van het Oude Testament zijn opgestaan. Eindelijk begrijpen we wat we nog nooit begrepen hebben. Eindelijk hebben we houvast. Vrienden en kennissen hadden gezegd, je moet niet achter die Jezus aangaan, want er was ook een enorme oppositie. Dat moet fout aflopen. Hij is niet als de anderen en wee degene die zich niet aanpast aan het gemiddelde. Dat is overal, dat is altijd zo. Zijn boodschap is te anders. Doe het niet, en ze zijn wel gegaan. Moeten ze nou terug naar hun dorp en uitgelachen worden? Er zijn er die hun werk hebben opgegeven. Die vissers. Moet je dan weer opnieuw beginnen? Collega's die jou niet pruimen. Die je weghonen. Ze weten werkelijk niet hoe ze de dag daarna nog verder moeten. Totale wanhoop. Maak je wel eens mee, hè? Dan ga je terug naar het huis waar je geboren bent en waar je als kind hebt gespeeld. En dan schieten je al die idealen te binnen die je had. En wat is er van terecht gekomen? Je vindt het kaartje van de geboorte van je eerste kind. En je herinnert je hoe blij je was en hoe stralend de toekomst leek. En dat kon niet fout gaan. En wat is er van terecht gekomen? Je gaat nog een keertje terug naar het eerste huis waar je woonde, na je huwelijk. Jij zou er wat van maken. Beter dan je ouders. En is het gelukt? Ach, het leven van veel mensen valt te omschrijven als de mislukte, de verloren idealen. Maar dit was erger. Want deze mensen hadden helemaal niets meer om zich aan vast te houden. Ze dachten dichter bij God gekomen te zijn. En waar was God? Ze dachten dat ze de roeping van hun volk Israël hadden begrepen. En wat was er nog van over? Ze wisten niks meer. Het was voorbij. Met die houding gingen die vrouwen naar het graf. We moeten de taak afmaken, ja, met tranen. Je moet er naartoe en je wilt eigenlijk niet. Omdat je dan met die keiharde werkelijkheid wordt geconfronteerd. En dan komen ze bij dat graf. En dan is er niemand onder hen die zegt, maar Jezus had toch gezegd. Ja, dat weten ze wel, maar dat hadden ze een beetje symbolisch uitgelegd. Hij zal wel bedoelen. Omdat de dood zo heftig dichtbij kwam. Dat hadden ze er niet uit begrepen. En dat probeer je te ontkennen. Je probeert er voor weg te lopen. Je denkt bij jezelf, er is nog hoop. Het gaat anders. Het ging niet anders. Nou wordt het interessant wat er dan gebeurt. Op het moment dat ze daar bij dat graf aankomen en ervan overtuigd zijn dat ze die balseming van het lichaam moeten afmaken, wat zullen ze dan vinden? Ik kan u wel een paar dingen uitleggen, omdat het ook in de evangelie staat vermeld. Ik haal dan eventjes dingen bij elkaar die niet alleen in onze schriftlezing uit Lucas staat, maar uit al die verhalen over de opstanding in de Bijbel. Het eerste wat ik waarop moet wijzen, dat is dat degene die gebalsemd werd, die werd ingepakt in linnen doeken, waartussen aloë en mirre werd gestrooid. Dat wordt samen keihard. Dat is een bijtende stof die doordringt in de wonden. Als jij een klein wondje op je hand hebt, je komt daarmee in aanraking, oh, dan verga je van de pijn, want dat probeert door te dringen, dat gif, onder je huid. Vandaar dat gebruikt werd om dat lichaam te balsemen. Dat wordt samen keihard. Dan heb je eigenlijk een moker nodig of zo'n betonschaar om dat weer los te knippen van het lichaam. Dat is wel even belangrijk om dat te weten. Want stel je voor dat er grafroof was gepleegd. Dat was een gedachte die al met die eerste paasdag bij de getuigen van Pasen opkomt. Als u dat lichaam ergens anders hebt gelegd, vragen die vrouwen aan de tuin. Waar de tuinman, dat denken ze dan. Wilt u het dan zeggen? Want wij willen die balseming nog afmaken. Een vreemde gedachte. Dat lichaam is bijna niet te dragen. Weet u dat het lichaam van Jezus gebalsemd werd met 38 kilo van die bijtende stof, mirre en aloë. En dan die doeken eromheen. En dat werd heel zwaar en heel hard. En dan komen ze in de graf binnen. En is er één ding wat als eerste opvalt. Daar heerst orde. Grafroof, dat betekent wanorde. Rommel. Nee, orde. Het staat nog speciaal vermeld. Ook als Petrus komt. Die doeken die lagen zo netjes opgevouwen. Hoe kan dat? Iemand die dat lichaam wegneemt, die zal de moeite niet nemen om daar een stille orde aan te brengen. Die is boos. Die is haatdragend. Die is er niet om orde te tonen. Wat ze vonden, dat was die kokon van die doeken. Leeg. Maar niet kapot. En de doeken die op het hoofd van Jezus hadden gelegen, die waren netjes opgevouwen. Dat alleen al is een getuigenis. Wat er ook gebeurd is, het is goed. En het is een wonder. Dan krijgen ze die verschijning van die twee mannen, engelen. Maar engelen, dat moet je goed begrijpen, het zijn boodschappers van God, maar die zien er niet uit zoals je ze ziet afgebeeld in gotische kerken. Met prachtige, witte, gouden, zilveren vleugels. En dat zijn de zilverreigers. Maar niet engelen. Die zien eruit als mensen. Dus die vrouwen die zien daar twee vreemdelingen en die staan daar met hun verdriet en zouden die vreemdelingen dan iets kunnen zeggen? En dan zeggen die vreemdelingen iets wonderlijks. Wat zoekt u de levende bij de doden? En dan verwijzen ze ook naar de woorden die Jezus zelf gezegd heeft. Eindelijk herinneren ze zich daar iets van. Ja, zo heeft hij het gezegd. Op de derde dag weer opstaan.
Uit de dood. Die vrouwen, die gaan dan naar de apostelen toe.
En naar alle anderen, maar de apostelen, dat waren toch mensen die met Jezus waren opgetrokken. Die wisten meer dan alle anderen. Zouden zij dan enig licht op de zaak kunnen werpen? En als ze daaraan komen en vertellen wat hun is overkomen, dan worden ze uitgelachen. Het lijkt kletspraat. In de oren van de apostelen. Ziet u hoe massaal de eerste volgelingen van Jezus overtuigd waren van een échec. Van een enorme teleurgang. Elk ideaal was kapot. Elke hoop was de grond ingeboord. Nee, dat Jezus is opgestaan, dat is niet hun verzinsel geweest. En de schrijvers van de Bijbel zijn eerlijk geweest en die hebben die verwarring, die ontreddering getekend. Die hebben die eerste gelovigen niet als grote geloofshelden afgeschilderd. Maar precies zoals het was. De werkelijkheid, dat is maar goed ook. Want dan komen ze heel dicht bij ons. Wat heeft hen er dan van overtuigd? Dat Jezus is opgestaan. Dat hij toch is opgestaan en toch het leven heeft gewonnen. En dat er geen reden is voor verdriet, maar juist voor vreugde. Wat is er dan gebeurd? Bij die mensen die we kunnen volgen tot op dat moment van hun verdriet. En wat gebeurde er daarna? Wel, ten eerste hebben ze hun conclusies getrokken.
Uit wat ze aantroffen in die grafkamer.
Natuurlijk wisten zij dat al die stomme verhalen die tegenwoordig nog wel eens verteld worden, hij was schijndood. Ja. Heb je uren aan het kruis gehangen en dan doe je een dutje en dan sta je weer op. Terwijl er 38 kilo bijtende stof over die wonden is uitgestrooid. Je plaatst een lichaam in een chlooroplossing, ik noem maar wat. En dan denk je, nou zal die wel weer opstaan. Dat is zo strijdig, dat is zo onmogelijk. Natuurlijk, dat is de verklaring niet. Hij was dood. Zoals wij dat eens zullen zijn. Maar toen is er iets gebeurd. Ten eerste, ze zagen daar die orde in dat graf. Ten tweede, natuurlijk een getuigenis van de engelen. Ten derde, Jezus die verschijnt. En dan wordt het zo dat die eerste gelovigen wereldwijd die boodschap gaan rondbazuinen. Je kunt niet zeggen dat iedereen dat voor zoete koek slikte. Ik zal u bijvoorbeeld in herinnering brengen dat Paulus in Athene kwam. En daar sprak met die filosofen bij de Areopagus. En die luisteren naar hem, dat vinden ze wel interessant. En dan heeft hij het over Jezus die is opgestaan uit de dood. En dan beginnen ze hem te bespotten. Wat belachelijk. Had Paulus dan geen ander verhaal kunnen vertellen? Had hij het niet een beetje filosofisch kunnen inkleden? Zodat het een beetje indruk maakte op die filosofen? Nee. Want er is geen ander evangelie. We kunnen niet ons eigen verhaal afdraaien en dan denken dat dat mensen zal veranderen. Hij kon niet anders dan de boodschap brengen van Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan. Ook voor ons. Er is geen andere Jezus. Sommige mensen proberen met een andere Jezus te leven. Iemand die een geweldig voorbeeld is die je moet volgen. Maar die in de dingen waar hij het altijd over had. Kruis en opstanding. Die je daarin niet moet volgen. Ja, maar dan zou hij toch een grote leugenaar zijn. Je kunt toch niet je eigen Jezusbeeld ervan maken. Het is toch de Jezus van de Bijbel in wie we geloven. En niet ons eigen fantasiefiguur. Gekruisigd voor onze zonde. Opgestaan om ons te laten zien hoe machtig God is. Scheppingskracht voor iedereen van ons. Op het moment dat we zeggen, we moeten Jezus proberen na te volgen. En dan halen we een paar verhalen uit de Bijbel en een paar uitspraken eruit die ons wel zinnen. Hebben we het niet meer over de Jezus van de Bijbel. Dan hebben we het over een dode. Een goede. Maar een goede dode, daar kun je niet mee leven. Wat zoekt u de levende bij de doden? Je hebt aan de dood gedacht. Je hebt je laten murf slaan door de boze. Die alle hoop aan de mens wil ontnemen.
Maar grijp moed. Want Jezus leeft.
Vrienden, laten we de echte Jezus zoeken. De Jezus van de Bijbel. Niet de Jezus die we zelf bij elkaar gefantaseerd hebben. Niet de lieve aardige Jezus, maar ongevaarlijk. En onmachtig. Onmachtige mensen kunnen we altijd navolgen. Daar hebben we geen Jezus voor nodig. Maar hij die de hel en de duivel heeft overwonnen. Die hebben we nodig. Want die kan ook ons helpen. Die staat niet onder, maar boven de omstandigheden. Die wordt niet plat gewalst door de werkelijkheid waarin we leven. Maar die maakt de werkelijkheid. Dat is niet een schepsel, maar dat is de schepper. Die zelf zijn hand naar ons uitstrekt. Wat zoekt u de levende bij de doden, vragen die mannen. En ik maak me sterk dat die vrouwen in eerste instantie dat niet begrepen hebben. Nee, we zijn hier alleen maar om de balseming af te maken, dachten ze. Er was maar één ding in hun gedachten. Dat moeten we doen en wat daarna volgt, dat weten we dan niet meer. Zo ver konden ze niet denken, dat heb je als je in paniek raakt. Dan ben je de draad van het leven helemaal kwijt. Misschien zijn er wel mensen in ons midden die ook in paniek zijn. Misschien niet door dit Bijbelverhaal, maar door de gebeurtenissen in hun eigen bestaan. Hoe moet ik nou verder? En dan zien we al die problemen. En we weten niet waar we de oplossing moeten zoeken. Dan zien we onze eigen zwakheid. En we worden met het moment dat we erover nadenken zwakker. Wat zoekt u? De levende bij de doden. Durf er dan te zeggen, durf je hand erop te leggen. Heer, of ik het nu voel of niet, maar dit wil ik geloven. Dat u, mijn opgestane Heer, mij zult helpen. De Bijbel spreekt er ook over. Dat we hem mogen kennen. En de kracht van zijn opstanding. Diezelfde kracht. Die Jezus uit het graf deed opstaan. Is er voor ons. Daarom geloven we in een opgestaan Heer. En dat is dan het laatste bewijs. Dat ook voor ons geldt. Maar dat ook voor de christenen van het eerste uur zo'n belangrijke rol speelde. Het is niet alleen dat we terugkijken naar wat er gebeurd is. Ons geloof is niet een geloof dat 2000 jaar oud is, maar intussen zwaar verouderd. Dat is een geloof dat actueel is, want hij is opgestaan, hij leeft, hij wil en hij zal in ons leven die macht betonen voor iedereen die zijn handen durft te vouwen, die durft te zeggen, Jezus helpen. Ach ja, het klinkt wat zwak. We hadden geleerd in deze maatschappij om wat sterker uit de hoek te komen. We willen graag indruk maken op anderen, maar wie voor de levende God staat, die staat daar met een mond vol tanden, die heeft niks te vertellen, maar die heeft wel iets te vragen. Heer, help me. En dat is het krachtigste wat je kunt zeggen, want die opgestane Heer helpt. Die komt binnen in ons leven en er gebeuren dingen dat we zeggen van, hier heb ik geen verklaring voor. Nee, want God kunnen we niet verklaren. Maar hij werkt. Want het is een God die leeft. Een redder die zijn macht betoont. Voor iedereen die zijn hart voor hem openstelt. Je kijkt terug naar je leven en je denkt, het had toch anders gekund. Veel mensen zeggen, wat ik allemaal heb moeten doorstaan. En sommigen voegen eraan toe. Nou, voor mij heeft het allemaal geen zin meer. Dan denken we dat dat hoort bij het volwassen worden. Als kind denk je nog, het wordt wat. En dan komt er een moment dat je denkt, het is niks. Is dat het einde? Dan hebt u het evangelie nog nooit begrepen. Want wij beleren in het geloof ons leven te zien niet als een aaneenschakeling van mislukkingen, verdriet en verlies, maar als de grote overwinning. Want ons verdriet en onze zorg wordt bij hem omgevormd tot een nieuwe hoop en een nieuwe kracht en een nieuwe vreugde. Waarvan we zelf moeten zeggen, Heer, hoe is het ter wereld mogelijk? Hier heb ik geen woorden voor, nee. Onze woorden schieten tekort in de ontmoeting met de levende Heer. En dat is het geloof. Dat geloof, dat wens ik ieder van ons toe, geprezen en gezegend, zij zijn heilige naam.
Halleluja. Amen.
Psalm 118, de versen 11 en 14. Thank you.
Erhoben.
Wij zullen samen danken en bidden. Heer onze machtige God, we zeggen u hartelijk dank voor dat evangelie van Pasen. Voor dat grote wonder dat er gebeurd is. De liefde die overwon. Het licht dat het won van de duisternis. Niet eenmalig, maar als een getuigenis van wat altijd zal gaan gebeuren, ook in ons bestaan, ook voor ons. En hou vast, Heren, en we bidden u dat we hou vast zullen vinden in dat geloof. Dat we het zullen weten, dat we het zullen ervaren. Dat u, de Schepper zelf, zijn hand naar ons uitstrekt. Dat u ons tegemoet komt in onze nood, dat u ons uitzicht geeft waar ons verstand tekort schiet en dat we hoop ervaren in onze harten. Dat we gesterkt door uw geest door deze wereld mogen gaan, ook in deze komende week. Heren, wees ons nabij. Help ons om het goede te doen. Om ook de goede weg te vinden. Om niet te verdwalen in deze wereld. Ook moreel en mentaal niet te verdwalen. Maar dat hou vast te koesteren dat u ons geeft. En in alles wat we doen, Heren, laat het zo zijn. Dat daar een verheerlijking van uw naam in zit. Dat daar een lofprijzing in zit. Heren, we zijn kleine mensen. En we hoeven niet de geloofsheld uit te hangen. Maar wat zal het toch een vreugde zijn als we in onze kleinheid mogen merken dat die grote en die machtige God bij ons is. Ons moed geeft en troost en inzicht in alles wat we nodig hebben. Laat die wonderbaarlijke kracht die Jezus deed opstaan uit het graf ook mogen werken in onze levens, Heren. We bidden u dat u uw kerk zult zegenen in een tijd waarin dikwijls en openlijk de spot wordt gedreven met geloof en Bijbel. Maar Heren, degenen die spotten hebben zelf geen houvast en hebben niks aan te bieden. Wilt u hen tot inkeer brengen, zodat ze samen met ons dat geloof zullen belijden en zullen beseffen dat u, Heer Jezus, antwoorden hebt op de diepste problemen van de mensheid en alleen u en niemand en nergens anders. Heere, geef dat de getuigenis van de kerk overal gehoord zal worden. Dat mensen diep in hun hart geraakt zullen worden. Dat ze nieuwe hoop zullen vatten. Wilt u alles wat er gedaan wordt in uw naam, in de verkondiging van uw evangelie, in het zoeken van het goede voor de ander, u daar uw zegen aan verlenen. Wilt u ieder van ons nabij zijn, zodat we in ons kleine bestaan iets van de grote God mogen merken en mogen doorgeven. Geef ons de woorden. Geef ons het geloof dat daarbij past. Wilt u zo met ons meegaan? En wilt u zo, elke dag opnieuw, ons troosten en leiden, ons de weg wijzen en ons helpen in het zoeken naar het goede? Heere Jezus Christus, we willen uw naam prijzen. Om wie u bent, om uw wonderbaarlijke daden, om het feit dat u, de grote God, niet aan ons voorbij gaat, maar naar ons zoekt. U zoekt meer naar ons dan wij naar u.
Heere, wat een wonder. Geprezen en gezegend zij uw grote naam. Amen.
We zijn aan het slot van onze samenkomst gekomen. We zingen samen nog een prachtig lied. U zij de glorie. En dat doen we staande.
Nog even een mededeling van mijn kant. Ik heb wat blaadjes van mijn zendingswerk neergelegd bij de uitgang. Ook nog op een verwarmingsradiator daar bij de andere uitgang. Neem er eentje mee als u het leuk vindt. Bijzonder, God doet zulke grote dingen. Elke dag opnieuw word ik daar blij van. Gisteren kwam er nog bericht binnen dat een kerkengemeenschap waar we een conferentie, predikantenconferentie mee hadden in Congo het afgelopen jaar, dat die intussen 17 nieuwe gemeenten hebben gesticht. Dan denk ik, hoe is het mogelijk ter wereld? En in Nepal, maar het is maar een kleinigheidje, maar in Nepal kwamen 9 mensen tot geloof in een dorp waar geen enkele gelovige was. Maar er is op het ogenblik een christenvervolging gaande. Nu woont er daar in dat dorpje ook een wethouder van de burgerlijke gemeente die in zijn portefeuille heeft onder andere de godsdienst, oftewel de vervolging van de christenen. Die werd zo nieuwsgierig naar wat die mensen hadden, dus die is gaan praten. Ze schrokken zich het apenzuur natuurlijk toen hij langskwam. Aan het eind van het verhaal, samen met zijn vrouw is hij ook gelovig geworden. Een stukje humor van God. Dat is de opgestane Heer, die gaat door. Die gaat met u door, die gaat in de hele wereld door. En die gaat al zijn plannen waarmaken. Laten we in dat geloof naar huis gaan. Ontvang nu biddend de zegen die ik in zijn naam op u leg. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.